Goedemiddag allemaal, broers en zussen uit de Morgenster en de Bethelkerk. Van harte welkom in deze gezamenlijke middagdienst. Het thema voor deze dienst is: de Heer, onze God, is één. Vanmiddag wil ik graag met jullie nadenken in de vorm van een leerdienst over de drie-eenheid van God. En dat willen we doen vanuit de Heidelberger Catechismus en vanuit een aantal Bijbelgedeelten dat we samen gaan lezen. We lezen twee gedeelten uit de Bijbel, Deuteronomium 6, vers 4 en 5. En Matteüs 3, vers 13 tot 17. Aansluitend zingen we Psalm 2 uit de nieuwe psalmberijming. Deuteronomium 6. Luister, Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. En Matteüs 3, vanaf vers 13. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij? En Jezus antwoordde: toch moet je het doen, want zo dienen we de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. En toen deed Johannes het, en zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Broeders en zusters, toen de Alpha-cursus nog maar net uit was, gingen we er in onze gemeente in Hilversum, waar ik toen lid was, enthousiast mee aan de slag. En we hadden instructie gekregen, was goed voorbereid en we hadden een mooie opkomst voor de eerste avond. Ik mocht de inleiding houden en probeerde zo enthousiast mogelijk te vertellen over Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Want dat is de eerste avond. En er was ons verteld, je moet het wel een beetje eenvoudig houden en niet gelijk de diepte ingaan. Want ja, die mensen die daar voor het eerst zitten, die kijken eerst even de kat uit de boom. En die zitten hier nou allemaal in dat zaaltje. En waar zijn we nou eigenlijk beland? In een kerk. En die luisteren amper naar je zo'n eerste avond. Dus hou het eenvoudig. En stel je er ook niet te veel van voor wat er zo'n eerste avond uitkomt. Dus ik had mijn praatje gedaan. En toen stak een oudere heer, die helemaal achterin zat, zijn vinger op. En die zei: ik heb een vraag. Ik zei: nou, dat is mooi, stelt u hem gerust. Jullie hebben het in de kerk altijd over de drie-eenheid. Als u mij nou eens in een paar zinnen kunt uitleggen hoe die drie-eenheid in elkaar steekt, dan kom ik volgende week weer, maar anders niet. Ai. Het mocht niet al te diepgaand zijn, zo'n eerste avond. Dus ik begon toch maar uit mijn hoofd wat bijbelteksten bij elkaar te schrapen, waarin ik die man toch misschien wat kon overtuigen van de drie-eenheid. En ja, dat God, de godsnaam in het Oude Testament, Elohim, dat een meervoud is. Hè? Dat God zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Is het al niet een hint naar dat God uit meerdere personen bestaat? Hè? En, oh, ik had ook nog een mooie, de zegen uit 2 Korinthe, prachtig. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Dat zeggen we aan het eind van de dienst, hè? Ontvangen we zo de zegen. Nou, zo'n prachtige tekst over de drie-eenheid van God. Oh, vond er nog een, hè? Drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. 1 Johannes 5, vers 7. Stond nog wel wat tussen haakjes, zag ik in mijn Bijbel. Dus dan is er nog niet helemaal eenduidigheid of dat nou de volledige oorspronkelijke tekst is. Of dat vooral dat laatste stukje, en deze drie zijn één, een latere toevoeging is. Maar goed, ik dacht, dan hebben we toch nog wel aardig wat mooie bijbelteksten bij elkaar gesprokkeld om die man wat op weg te helpen over die drie-eenheid. Nou, we hebben hem nooit meer teruggezien. Ja, tja. Drie eenheid, ja, dan noem je ook wel even wat, hè? Nadenken over dat God één is, maar dat hij uit drie personen bestaat. Ga er maar aan staan. Hoe leg je dat uit aan iemand die eigenlijk helemaal geen kennis heeft van het geloof? Er zijn ook allerlei pogingen gedaan om die drie eenheid voor ons mensen een beetje begrijpelijk te maken. Er komt allerlei vergelijkingen tegen. Een soort analogie, iets dat erop lijkt. En zo proberen we dan met beelden of voorbeelden toch een beetje duidelijk te maken hoe dat nou zit met die drie eenheid. Ik kwam een voorbeeld van een vliegtuig tegen. Als je naar zo'n bakbeest staat, op Schiphol of zo, dan denk je, hoe kan zo'n ding ooit de lucht in, hè? En je snapt wel dat dat natuurlijk met de vorm van de vleugels te maken heeft. En dan zie je die motoren hangen, denk je, ja, dat zijn ook wel flinke motoren natuurlijk. En je ziet een piloot een trappetje opklimmen en daar achter in die cockpit gaan zitten. En denkt, nou ja, die zal er ook wel verstand van hebben. Dus het zal wel met die vleugels en met die motoren en met de kunde van de piloot te maken hebben. En toch snap je niet hoe het kan. Totdat je instapt en dat ding zich inderdaad in beweging bent. En in no time zit je boven de wolken. Je voelt die kracht van die motoren in je rug en die vleugels die draag je en die piloot die roept af en toe nog eens wat door die spiekertjes waar je bent en hoe lang het nog is en zo. Maar is dit nou een goed beeld van die drie eenheid van God? Ander beeld. Vergelijk met ons mensen. Ik ben zoon van mijn vader, echtgenoot van Corine en zelf ook weer vader van mijn eigen kinderen. Ik zou dus ergens wel uit drie personen kunnen bestaan. Of toch ook weer niet. Want waar deze beelden natuurlijk allemaal mank op gaan, is dat ik mezelf niet kan opdelen in drie afzonderlijke personen. Dan weer kind van mijn vader, dan weer echtgenoot en dan weer vader van mijn eigen kinderen. En dat vliegtuig, dat kun je ook niet uit elkaar halen, dat je alleen de vleugels hebt of alleen de motoren of alleen die piloot. Dat hoort één te zijn, want anders werkt het niet. Nou, geeft al iets aan dat als wij gaan zoeken naar beelden om die drie eenheid voor ons wat begrijpelijker te maken, we ergens toch altijd weer vastlopen. En dat we dat grootste van die drie eenheid niet maar zo klein krijgen. En als je dan bedenkt dat de kerk, de vroege kerk, waar heel veel nagedacht werd over het geloof en de inhoud van het geloof en de belijdenis van het geloof, er een aantal eeuwen over heeft gedaan voordat de vroege kerk op woorden kon brengen dat God drie-enig is. Vader, Zoon en Geest. Dat ze alle drie God zijn. En toch één. Wonderlijk. Als wij spreken over God als onze Vader. Over de Heer Jezus als onze Redder. En over de Heilige Geest die in ons leven komt. En dat die één zijn, dan houdt ergens ons denken op. Rationeel krijg je dat niet klein. En daarom is het eigenlijk heel ontwapenend hoe de catechismus daarover schrijft en spreekt. Als het over die drie eenheid gaat. De catechismus begint dan te zeggen, nou kijk nou eens naar onze geloofsbelijdenis. Hè? Die geloofsbelijdenis van de vroege kerk. Die 12 artikelen die we nog steeds elke zondagmiddag in onze diensten uitspreken. En met ons nog steeds de wereldkerk. Dat is de belijdenis die van katholieken tot evangelischen gedeeld wordt. De 12 artikelen van het christelijk geloof. En daar gaat het over God de Vader, die schepper is. Over God de Zoon, die onze heiland is. En over de Heilige Geest en onze heiliging. En vanuit die geloofsbelijdenis van die vroege kerk steekt de catechismus dan maar meteen door naar die drie eenheden. Die zegt er dan het volgende over. Wanneer er maar één goddelijk wezen is, waarom spreekt gij dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Vraag 25. Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Had ik dit nou tegen die man gezegd? Was misschien beter geweest, denk ik. Ik weet het niet. Het is in ieder geval heel eenvoudig. God openbaart zich in zijn woord op deze manier. Als drie onderscheiden personen die toch de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. En meer zegt de catechismus er niet over. Hier moeten we het dus even mee doen en dat kan misschien ook wel. Want precies zo zal, denk ik, een gelovig mens God ook mogen ontvangen in zijn leven. Wij ook. Zo mogen wij de Heere God leren kennen. In de eerste plaats als een God die helemaal één is. We hebben dat gelezen in Deuteronomium 6, vers 4 en vers 5. Israëls belijdenis. Het Shema. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Of in onze vertaling, de Heer is de enige. Eén in zijn wezen, één in zijn doel, volledig betrouwbaar en de enige. Er zijn geen andere goden die tegen God, de Heer, in het geweer kunnen komen. Want als die er al zouden zijn, ze zijn tegen God niet opgewassen. Dit is de Heer, belijd Israël, die ons gered heeft uit die slavernij van Egypte. Dit is de Heer die gezegd heeft, mijn naam is Yahweh. Ik ben er en ik zal er zijn. Dit is die Heer die ons met wonderen en tekenen en grote macht verlost heeft van de machten van deze wereld. Die trouw is en ongedeeld in zijn denken en doen. Zo anders dan die grillige goden van de wereld om ons heen. Die dan dit doen en dan dat. Die dan voor je zijn en zich dan tegen je keren. En vervolgens ook nog met elkaar in de clinch raken. De Heer, onze God, is de enige. Hij is één. En daarom moet je hem lief hebben, ook ongedeeld met alles wat in je zit. En die eenheid van God die blijft, ook als we gaandeweg de schriften doorgaan en zo op het spoor komen dat God zich leert kennen als Vader, Zoon en Geest. Zo'n Psalm 2, die we zongen met elkaar. Dat is ook weer een van de vroege psalmen van de belijdenis van Israël over Gods macht. En over de wereldheersers die tekeer kunnen gaan, maar God zit in de hemel en hij lacht erom. Dan wordt er gewezen op die zoon. Ga maar naar hem toe. Luister maar naar hem. Want hij is aan zet in jullie wereld. Een toespeling op wat nog komen gaat. Dat God zich gaat openbaren in zijn zoon, onze Heer Jezus Christus. En hoe de Heilige Geest in het Oude Testament aan het werk is. Al bij de schepping. Over die oervloed zweeft. En mensen begiftigt voor hun taak. We zien in de Bijbel God de Vader aan het werk, scheppend en vasthoudend aan wat hij begon. Hij laat nooit los wat hij begon. We belijden het elke zondag. En in zijn verkiezende liefde besluit hij om er voor ons heil te zijn. We zien in de Bijbel God, de Zoon die ons verlost. Hij komt in onze wereld als mens, onvoorstelbaar. God die mens wordt en zichzelf geeft aan het kruis voor u, voor jou en voor mij. Die is opgestaan en opgevaren naar de hemel en zijn plek heeft aan de rechterhand van God de Vader. En zal weer komen. En we zien in de Bijbel en in ons eigen leven en in onze gemeenten de Heilige Geest aan het werk. Die het geloof uitwerkt, op ons hart legt en ons de weg wijst die we mogen en moeten gaan. En die eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest, die ga je juist steeds meer herkennen en misschien ook wel begrijpen. Als je bedenkt, wat zou er nou gebeuren als je vader, zoon en geest uit elkaar zou halen? Ik heb voor mezelf eens op een rijtje gezet wat er dan zou gebeuren in ons denken. In ons bezig zijn als christenen, als gemeente. Jezus zonder God, de Vader. Wat zou er van Jezus overblijven? Als Jezus niet Gods zoon is en één met de Vader. Dan is hij niet meer dan een mens. Een goed mens. Zonder schuld en zonder zonde. Je zou het allemaal nog aan kunnen nemen. Maar goede mensen, goede voorbeelden, die ons het leven voorleven, die zijn er wel meer. Gandhi was ook heel wijs in zijn geweldloos opkomen tegen het onrecht. Nelson Mandela, idem dito. Geloof in Jezus zonder de Vader wordt een moreel geloof. Navolging als voorbeeld. Maar dichter bij God zul je er niet mee komen. En betekenis van zijn kruis, zijn lijden en sterven, dat is een jammerlijke mislukking en menselijke opoffering. En daar zijn ook wel meer voorbeelden van aan te wijzen in de geschiedenis. Van mensen die hun leven hebben gegeven voor anderen. Maar ook andersom, denkt u eens in God de Vader zonder Jezus zijn Zoon. Contact zou niet mogelijk zijn. God kennen zoals hij ten diepste is, onmogelijk. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de eeuwige Zoon die aan de boezem van de Vader is, heeft hem ons doen kennen, schrijft Johannes. God aanbidden zonder Jezus is komen tot een verheven en zelfs toornend en oordelend God. Werkelijke vrijheid om God als je vader te zien, zou ondenkbaar zijn. Er zou geen heilsgeschiedenis zijn, maar alleen een herhaling van schuld en vergeving, schuld en vergeving. Geen toekomst en geen leven in het koninkrijk, dat komt. Vandaar dat Christus Immanuel wordt genoemd, God met ons. Denkt u eens in de Heilige Geest zonder Jezus. Wat zou de waarde van geestelijk leven zijn, van leven uit wat de Geest ons aanreikt, als je daarmee niet in contact komt met het kruis van Christus? Als lijden, sterven en opstanding van Jezus daar geen rol in speelt. Dan krijg je een soort geestdrijverij, zoals je het zou kunnen noemen, waar de reformatie zo bang voor was. De Geest doet dan van alles in je leven, hè? Wonderen, tekenen, grote dingen, gaven. Maar je wordt niet verbonden met het offer van Christus voor jou. De Geest brengt je wel in hoger sferen en laat je misschien ook in klanktaal spreken. En je wonderen en tekenen doen waar je versteld van staat. Maar dat deden de tovenaars van Egypte uiteindelijk ook. Zonder weet van schuld en vergeving. Van zonde en genade is het werk van de Geest toch leeg. Het is dan zonder Christus. En dan zijn we er nog niet, want wat denkt u van de Zoon zonder de Heilige Geest? Wat is het troostvol dat de Heer Jezus tegen zijn leerlingen en ook tegen ons zegt: ik ga wel weg, maar ik laat jullie niet als wezen achter. En ik zal de Vader vragen of hij jullie de trooster wil zenden. En hij zal alles je te binnen brengen wat je nodig hebt. Zonder de Geest is ook Jezus uit beeld, ver weg, onbereikbaar en niet meer te ervaren. Zonder de Heilige Geest geen avondmaal. Zonder de Heilige Geest geen ervaring van de liefde van Christus in jouw hart. En zonder de Heilige Geest geen bevinding van genade. Je kunt er nog wel even doorgaan. De Vader zonder de Heilige Geest. Wat is het prachtig hoe de Bijbel daarover spreekt. Hè? Dat de Geest ons doet roepen, Abba, Vader. Dat de Heilige Geest ons dat geeft. Dat we zonder schroom dat mogen zeggen. Abba, Vader. Want de Geest leert ons de Vader aanroepen. En zucht met ons als we niet meer weten wat we bidden moeten. Je plaats innemen aan het Vaderhart van God zonder de Heilige Geest is niet mogelijk. En het laatste, geen geest zonder de Vader. Want Gods heilsgeschiedenis, het koninkrijk dat doorbreekt in onze wereld. Het is de Geest die ons dat laat zien. Het is de Geest die ons laat volhouden. Te leven in een wereld waarin nog zoveel haaks staat op wat God bedoelt. Het is de Geest die ons laat weten. Ik ben met je. En ik leid je. Ook als je om je heen kijkt en denkt, waar gaat het heen? De Geest houdt ons zicht open op Gods grote toekomst. De Vader heeft alles in zijn hand. Dat is geloof, gewekt door de Heilige Geest. De Heer, onze God, de Heer is één, leert Israël. En zo zijn Vader, Zoon en Heilige Geest samen helemaal verbonden en betrokken op ons heil, op onze eeuwige toekomst, op al het goede in ons leven, om dat te mogen ontdekken, daaruit te mogen leven, dat te ontvangen, daarop te vertrouwen en zo onze weg te gaan. En wat is het mooi dat dat zichtbaar wordt ook rond de doop. Vader, Zoon en Geest die samenkomen als de Heer Jezus zijn heilswerk op aarde begint. En hij naar Johannes gaat en zegt, jij mag ook mij dopen. Want dit is waar het om draait. Dat we nieuwe mensen worden. En dat we laten zien dat er verandering nodig is. En dat we moeten opstaan in een nieuw leven. En ik wil dat uitbeelden. En als Jezus dat doet, dan komt die duif uit de hemel. En klinkt die stem. Dit is hem. Mijn geliefde zoon. In hem heb ik een welbehagen. En luister maar naar hem. En trek dat eens door naar onze doop. Want precies die eenheid van God, dat welbehagen voor ons, zijn beloften om ons heil uit te werken, is zo mooi gegeven in die opdracht van de Heer Jezus om de wereld in te gaan. Alle volken tot zijn leerlingen te maken door ze te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In de naam van de Vader gedoopt worden. Je hebt misschien al talloze keren gehoord vanuit de formulieren in onze kerken. En uitgebeeld zien worden in het teken van die doop. En die Vader die belooft, je mag mijn kind zijn. Je mag delen in alles wat ik voor jou wil geven. En ik zal je niet loslaten. En die belofte van Christus in de doop. Ik wil ook jouw redder zijn. Verzoening brengen ook voor jouw zonde. En voor jou wilde ik sterven aan het kruis. En die verzegeling met de Heilige Geest. Hij maakt al Gods beloften waar in jouw leven. Ja, wat jammer dat die man van die Alpha-cursus niet is gebleven. Dat hij na mijn niet zo al te geslaagde rationele uitleg niet de tijd heeft genomen om God als Vader, Zoon en Geest te leren kennen. Want dat is dan wel nodig. Om dat wonder van die drie-eenheid van God in je eigen leven te ontvangen. Daar moet je de tijd voor nemen. Om dat te ontdekken. om dat binnen te laten komen. Om je daarover te verwonderen. En vol verwondering mag het dan tot je doordringen. Wat een rijkdom. Dat onze God de enige is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat zij samen aan het werk zijn. Ook in mijn leven. En zij maken alles goed. Amen.